jullie graag meenemen naar het prachtige evangelie van Johannes. En dan wil ik met u gaan naar Johannes 1 vanaf vers 35. Johannes 1, en dan lezen wij vanaf vers 35 tot en met 52. En dan lees ik u voor uit de herziene Statenvertaling. En dan lezen wij al dus. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: zie het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En dat was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer, Simon, en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zeide tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom geloven. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover, broeders en zusters. Ja, het is prachtig eigenlijk, hè, hoe Johannes hier de Messias, de Heer Jezus Christus, identificeert. In vers 36, en daar lezen wij dat Johannes zegt: zie het Lam van God. En je moet je voorstellen dat natuurlijk toen Johannes dat zei, daar in feite allemaal Joodse mensen aanwezig waren. En toen zij hoorden: het Lam van God, zie het Lam van God, dat zij ongetwijfeld ook hebben gedacht aan ja, het Lam en dat geslacht werd vlak voor de uittocht uit Egypte. Dat Lam dat geslacht moest worden. En waarvan dan het bloed, ja, de bovendorpel en de beide zijposten van het huis, de deur moesten aangebracht worden, waardoor dan de verderfengel die nacht voorbij zou gaan. Dat was natuurlijk een expliciete instelling, zoals we dat lezen in Exodus 12 voor Israël. Tegelijkertijd is het ook weer mooi dat je ook ziet in vers 29 dat Johannes daar ook nog iets aan toevoegt. Daar zien wij bijna dezelfde woorden in vers 29 van Johannes 1. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En daar zie je dat Johannes het eigenlijk breder trekt. Hij is inderdaad dat Lam van God dat in de eerste plaats is gekomen voor zijn eigen volk, de Messias, die ook uit dat volk is voortgekomen. Maar tegelijkertijd ook in de eerste plaats zijn leven heeft gegeven voor zijn volk. Hij kwam tot het zijne, zegt Johannes ook in Johannes 1 vers 11. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ook dat staat, een enorme tragedie eigenlijk. Maar dan zie je vervolgens dat Johannes zegt: maar allen die hem aangenomen hebben. En dan die allen, ja, betreft niet alleen het Joodse volk, maar zo mag duidelijk zijn, uiteindelijk allen, hè, zowel Jood als niet-Jood, die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen God te worden. En ja, zo weten we natuurlijk, hè, de prachtige tekst uit Johannes 3, vers 16, die we denk ik allemaal wel uit ons hoofd kennen. Hè. Als zo lief God de wereld gehad heeft, hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder, hè, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wel, het is bijzonder dat eigenlijk vanaf dat moment, als zij dat dan horen, zie je het Lam van God, dat er dan twee discipelen van Johannes niet langer Johannes volgen, maar de Heer Jezus volgen. En ja, als je even denkt aan het menselijke aspect, dat daar, ja, toch ook in tot uitdrukking komt, hè, dat, ja, dat Johannes dus twee discipelen minder had. Het is natuurlijk altijd fijn als je, ja, ik kan me voorstellen, hè, je volgelingen ziet groeien. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Spreken moet je erg beducht zijn dat het niet om jou gaat. Je moet al heel erg beducht zijn als op een zeker moment mensen jou willen gaan volgen. Dat is griezelig. En dat vind ik eigenlijk ook zo mooi bij Johannes. Dat eigenlijk in alles, in heel zijn bediening, er zoveel bescheidenheid is bij, ja, bij Johannes. Johannes die van zichzelf zegt in vers 23, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Johannes die wist, hè, dat inderdaad zijn komst voorzegd was door de profeet Jesaja, hoofdstuk 40 kun je het lezen. Maar tegelijkertijd zegt hij, ik ben ook niet meer dan een stem. Hè? Wij willen soms nog wel eens even wat meer wezen dan een stem. Zit ons zo in het bloed. Zo ons eigen, mens eigen, om jezelf ook wat te profileren. Maar Johannes zegt nee, ik wil eigenlijk alleen maar een stem zijn. Want het gaat niet om mij. Het gaat om het woord waar ik een stem aan mag geven. En dan is het ook opmerkelijk dat Johannes ook zegt in vers 27 van Johannes 1. Het gedeelte sluit natuurlijk, de pericope sluit natuurlijk op elkaar aan. En je ziet ook, het begint ook met de volgende dag. Hè, vers 35 en ook vers 44, de volgende dag. Je ziet eigenlijk dat Johannes daar de verbinding legt, hè, tussen de verschillende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. En dan in vers 27, hè, daar zegt Johannes, hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is. Bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sandalen los te maken. Ik vind dat ook altijd wel heel indrukwekkend, hè, wat Johannes hier zegt. Ik ben niet waard om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik kom nog wel eens in kringen, waar er dan wordt gesproken over Jezus. En dan wordt daar soms zo over gesproken op een manier van ja, alsof hij een van ons is. En dat is natuurlijk niet het geval. Hij wil inderdaad onder ons zijn, maar hij is wel altijd nog de Zoon van God. God in het vlees geopenbaard. En Johannes zegt, als zijn riem van zijn sandaal losgemaakt moet worden, dan weet ik niet of ik dat wel zou durven, want ik ben dat niet waard. Ik denk dat dat ook voor ons ook goed is. Beseffen wie de Heer Jezus is. Ik denk dat het ook wel eens goed is om elkaar daar ook maar eens aan te herinneren. Dat we spreken over de Heer Jezus. Dat we ook die plaats geven die hem ook toekomt. En dan natuurlijk, ja, die na mij komt, die voor mij geworden is. Johannes herhaalt dat ook nog een keer in vers 30. Hij is het van wie ik gezegd heb. Na mij komt de man die voor mij geworden is. Want hij was eerder dan ik. Hij kwam inderdaad na mij. Johannes de Doper. Zijn geboorte vond 6 maanden eerder plaats, hè, dan de geboorte van de Heer Jezus. Hij was Inderdaad na mij, maar hij is ook voor mij. Hij was eerder dan ik. En daarmee geeft Johannes de Doper ook meteen ook aan wie hij is. Of Johannes hier de apostel ook meteen ook aan ook wie hij ook is. Of inderdaad Johannes de Doper die deze woorden natuurlijk spreekt. Want hij is God. En zo begint natuurlijk ook dat Johannes evangelie zo prachtig. Hè? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En in Johannes 8, hè, dan kent u ook wel bekende woorden van de Heer Jezus. Hè, als hij zegt, eer Abraham was, ben ik. En daar openbaart hij zich als de ik ben. Ook weer een kenmerk van het Johannes evangelie. De zeven ik ben uitspraken. Die inderdaad ook aangeven wie de Heer Jezus is. Letterlijk staat er ik ben in het Grieks. Maar inderdaad de nadruk ligt op het feit dat hij eigenlijk degene is. Zoals hij zich ook aan Mozes heeft geopenbaard. Als Mozes dan vraagt aan de Heer, wat is uw naam, wie moet ik zeggen? Dat die mij gezonden heeft en dan openbaart de Heer zijn naam. De ik ben of de ik zal zijn die ik zijn zal. Ja, vers 36. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En dan vers 37. En de twee discipelen hoorden het dat zeggen en zij volgden Jezus. En dat is natuurlijk mooi, dat inderdaad zij hoorden hem dat zeggen. Zij zagen de Heer Jezus, maar zij hoorden Johannes dat zeggen. En dat bepaalt ons feitelijk ook, ja, bij het werk, zoals we dat ook mogen doen onder het Joodse volk. En dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. We leven nog niet in de tijd dat die dingen zichtbaar worden. Dat de Heere nog en openbaar is. Dat zal straks gebeuren bij zijn wederkomst. Maar nu is het vooral ook uit het gehoor. En dat is ja, wat wij ook merken. Hè, dat toen zij dat hoorden. Dat zij aan datgene wat gezegd werd door Johannes. Daar hechten zij geloof aan. We zien dan vervolgens in vers 46 hè, ook weer hetzelfde. Filippus die dan tegen Nathanael zegt, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeet. Ook hier zien wij weer het belang van het woord. Wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet en ook in de profeten geschreven heeft. Ik zei het u net al, Bas en Anne, ja, ook andere veldwerkers, mogen behalve het Nieuwe Testament ook het Oude Testament uitgeven. En je hoort dan wel eens christenen zeggen, ja, maar goed, dat is eigenlijk toch wel jammer, want het gaat toch vooral om het Nieuwe Testament. Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag, want hoe kun je het Nieuwe Testament begrijpen als je niet het Oude Testament hebt? En natuurlijk, hoe kun je ja, uiteindelijk ook het Oude Testament volkomen begrijpen? Ja, ook daarvoor heb je het Nieuwe Testament ook weer van nodig. Hè, omdat verder, daarin wordt het ook verder het licht geworpen op de persoon van de Heer Jezus Christus en de rijkwijde van zijn heil. Maar het mag duidelijk zijn dat de apostelen ook de Heer Jezus, Johannes de Doper, niets anders gebruikten dan de Tenach. Want die was het Oude Testament, die was toen uiteindelijk als enige boek beschikbaar. En het is zo bijzonder dat dus ook dit getuigenis dan ook klinkt van Filippus. Wij hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven is en ook de profeet. Het is ook wel bijzonder dat te vertellen dat Chris, in de periode dat hij in Amerika was, zich ook heeft mogen inzetten voor de begeleiding van een Joodse man die echt uit die ultra-orthodoxe Joodse wereld tot geloof is gekomen. En hoe is hij tot geloof gekomen? Ja, niet door het Nieuwe Testament, maar door het Oude Testament. En het is geweldig dat ook mogen zien hoe ook, zeker ook vandaag, Joodse mensen de Messias mogen leren kennen. En zeker ook vanuit die Oud-Testamentische geschrift. Ja, dan die vraag van die discipelen. Rabbi, waar woont u? Vers 39. Als je de Heer Jezus volgt, om maar meteen op die vraag in te gaan, dan wil je eigenlijk ook weten waar hij woont. Dat is eigenlijk ook het volgen van de Heer Jezus. Waar leidt dan dat volgen van de Heer Jezus naartoe? Waar kom je dan uiteindelijk uit? En dan zegt de Heer Jezus, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde. En zij bleven die dag bij hem. Eigenlijk denk ik dat hier eigenlijk een prachtig panorama achter schuil gaat. Want inderdaad, dat is eigenlijk de kern van het evangelie. Met de Heer Jezus meegaan, hem volgen en uiteindelijk komen op de plaats die hij voor jou bereid heeft. Denk maar aan Johannes 14, waar de Heer Jezus zegt, in het huis van mijn vaders, daar zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, omdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat is mooi, hè? Zo stel ik me de hemel het mooiste voor. Oh ja, het zal prachtig zijn daar. Wonderbaar, we kunnen ons daar nu nog geen voorstelling van maken. Verheug me er ook over om ook degenen die ons zijn voorgegaan daar te mogen ontmoeten. Ik zou dolgraag eens een keer een praatje maken met mijn grootvader. Want ik weet dat hij een man van Gods was. Ik heb hem nooit gekend. Hij was al jong overleden. Althans, ja, toen ik nog maar 2 of 3 was. Ik heb veel over hem gehoord. Maar natuurlijk ook al die anderen. Apostel, Paulus, Petrus, noem ze maar op. Maar toch het mooiste zal zijn dat we daar Heer Jezus zullen mogen ontmoeten. En dat is eigenlijk ook wat de Heer Jezus ook bidt. Hè? Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Hè? Die u mij gegeven hebt. Nou, dat ligt eigenlijk zo'n beetje hierin opgesloten. Hè? In die vraag, hè? Waar woont u? Ja, daar zie je eigenlijk hè, dat de Heer Jezus hen meeneemt. Daar eigenlijk achter schuil ligt een prachtig profetisch perspectief dat de Heer ons uiteindelijk mee zal nemen naar de plaats waar Hij ja, voor eeuwig ons ook een plaats heeft bereid. Dat we daar ook zijn heerlijkheid zullen mogen aanschouwen. Mooi ook, die kettingreactie hè, die wij hier ook zien gebeuren. Vers 42, hè, Andreas vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. De Christus, en Christos, dat is het Grieks, hè, Shiach, dat is het Hebreeuws. En dan vers 43, en hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas, dat is het Aramees voor rots. Aramees was de taal die ook in die tijd gesproken werd, ongetwijfeld ook door de Heer Jezus en zijn discipelen ook, voornamelijk gesproken werd. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En dat is feitelijk ook hetzelfde betekenis. Kefas of Petrus, dat betekent steen of rots. Prachtig hoe de Heer Jezus dat eigenlijk ook verder ook uitwerkt in Matteüs 16. En daar weet u de belijdenis van Petrus als hij zegt, u bent de Christus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, zalig bent u Simon, bar Jona, want vlees en bloed, bar Jona, zoon van Jona, bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan zegt de Heer Jezus, en ik zeg u, ook tot u dat u Petrus bent, want op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Gelukkig dat de Heer niet zijn gemeente gebouwd heeft op Petrus. Want dan zou er niet veel van terecht zijn gekomen. Maar hij heeft het gedaan op die Petra, op die belijdenis. En zo is natuurlijk ongetwijfeld ook de apostel Petrus natuurlijk ook door de Heer op een bijzondere wijze gebruikt. Maar vooral door het woord en door zijn belijdenis. De Christus, de Zoon van de levende God. En dan vers 44, de volgende dag wilde Jezus verder gaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, we hebben het weer opnieuw, volg mij. Want daar komt het natuurlijk inderdaad op aan, als we een ontmoeting hebben met de Heer Jezus. En dat we niet alleen komen tot geloof, dat is heel bijzonder, als je tot geloof mag komen. Maar volg mij, dat je ook uit geloof gaat leven. En dat is ook hem volgen. Uit geloof gaat leven. Met hem dan ook verder gaat. En dat zien we dan ook hier, dat Filippus door de Heer Jezus wordt gevonden. En dan vervolgens ook, ja, ook de opdracht krijgt, de uitnodiging krijgt, volg mij. En dan staat er in vers 46, en Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Overigens een klein detail, toch even uw aandacht op wil vestigen, is dat we in vers 44 lezen, dat de Heer Jezus vindt Filippus, en dan Filippus, die dan vervolgens zegt, wij hebben hem gevonden. Want dat is altijd zo, waar ja, sommige christenen nog wel eens mee worstelen, dat men eigenlijk alleen maar dat ene deel wil zien, van het moet je wel gegeven worden, je moet wel uitverkoren zijn om, en hoe weet je dat, dan moet je door allerlei mystieke ervaringen heen. Die uitverkiezingsleer die eigenlijk is wel een valkuil is geworden voor heel wat christenen. Maar het is zo mooi dat we hier eigenlijk die beide elementen zien. Hè? Dat goddelijke element, hij heeft Filippus gevonden. En Filippus zegt, en wij hebben gevonden. En dat zijn eigenlijk die twee dingen die beide, de Heer schakelt onze wil, onze keuzevrijheid niet uit. Het zijn beide dingen die de Heer inderdaad in ons werk door zijn genade. En tegelijkertijd ligt daar natuurlijk ook een bepaalde persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, en dan die anticlimax van Nathanael. Dat hij zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? Je proeft als het ware een soort confrontatie hier, hè? Tussen Filippus en Nathanael. Filippus eigenlijk geweldig verheugd is over de Messias te gevonden te hebben. En dan, die koude douche, zou ik willen zeggen, van Nathanael, die dan zegt, ja, maar kan er dan uit Nazareth iets goeds komen? En dan zie je, ik ook wel een heel mooi element, hoe belangrijk het is, en als je de Messias kent, als je de Heer Jezus Christus mag leren kennen, dat je hem ook gaat volgen, weer opnieuw een antwoord op uw vraag, is ook eigenlijk steeds meer van hem leren. Steeds meer ook vanuit het woord, zicht krijgen op wie hij is. En het bijzondere is van Filippus dat hij natuurlijk wel, ging evangeliseren, maar er ontbrak nog wel iets aan zijn kennis. Want, hij zegt dan, we hebben gevonden de Messias, de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar was de Heer Jezus nou de zoon van Jozef? Nee, dat was hij niet. Het was wel goed bedoeld van Filippus. Maar je ziet dat Nathanael kennelijk toch wat meer inzicht heeft gehad in de schrift. En Nathanael inderdaad zich bewust was, de Messias kan nooit de zoon zijn van Jozef, kan nooit een menselijke afkomst hebben. Dat is ook het mooie, hè, als ook de geboorteaankondiging ook wordt gedaan aan Maria. In Lucas 1, vers 35, als Maria dan vraagt, maar hoe zal dat dan zijn, hè, dat ik een zoon krijg? Want ik heb geen gemeenschap gehad met een man. Ook wel goed, hè, om daar vandaag aan de dag ook maar eens even een dikke streep onder te zetten, want wat is vaak toch wel gebruikelijk, hè, dat een jongen en een meisje, ze vinden elkaar leuk, hè, enzovoort, enzovoort. En dan gaan ze eigenlijk al een weg die God eigenlijk toch heel duidelijk voor het huwelijk heeft bestemd. En hier is het Maria die inderdaad Jozef kende en daar al mee verloofd was, maar ook heel duidelijk is dat zij het bed nog niet samen hadden gedeeld. Ik heb geen gemeenschap met een man. En dan is het antwoord van de Heilige Geest. Hij Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Hoogste zal u overschaduwen. Daarom zal het heilige dat uit u geboren zal worden, en niet zoon van Jozef genoemd worden, maar de zoon van God genoemd worden. Jozef, de zoon van Jozef uit Nazareth, dat kan niet uit Nazareth. Nee, dat was natuurlijk ook het tweede punt, hè. Want inderdaad, de Heer Jezus, hij is wel opgegroeid in Nazareth. Maar hij kwam niet uit Nazareth. En dat was eigenlijk het tweede probleem wat Nathanael had. Hij kon niet de zoon van Jozef zijn. En ja, kan uit Nazareth iets goeds komen? Nou ja, natuurlijk kan er uit Nazareth wel iets goeds komen, maar het kan in ieder geval niet de Messias zijn. Want we weten, hè, dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Huis van brood, zoals we ook lezen in Micha 5 vers 1, hè, in u Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, zijn oorsprong zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. En daar zie je weer dat prachtige, van eeuwige dagen af, zoals Johannes dat in feite ook al aangaf, dat ja, hij is na mij gekomen, maar hij die na mij kwam, is er voor mij al geweest, van eeuwige dagen af. Hij is de zoon van God. Hij is degene die van zichzelf zei, eer Abraham was, ben ik. En ik denk dat we eigenlijk daarmee ook meteen op het licht hebben, op ja, die opmerking van de Heer Jezus, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Je zou zeggen, maar in elk mens huist toch wel een stukje bedrog. Wie kan zeggen dat hij nooit anders dan de waarheid gesproken heeft? Toch denk ik dat eigenlijk de Heer Jezus hier ook vooral bedoelt dat Nathanael degene was die inderdaad was afgestemd op het woord van God. En hoe meer wij onze gedachten afstemmen op het woord van God, hoe meer we daarmee bezig zijn, we daar ook die reinigende werking van dat woord ook mogen ervaren. Maar we ook zien hoe dat de waarheid van dat woord ook in heel ons denken, in heel ons handelen, in heel ons spreken eigenlijk, ja, zo zijn uitwerking vindt. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael, hij kende de geschriften. En dan de vraag van Nathanael in vers 49, van waar kent u mij? En dan antwoordt de Heer Jezus, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. De vijgenboom, nou, je hebt het boekje gelezen, hè, van Bas van der Linden. De vijgenboom die zal bloeien. En interessant als je daar een studie van maakt, nou, dat heeft Bas ook gedaan, maar best ook wel interessante details, hè, dat je leest bijvoorbeeld in Lucas 15 dat de Heer, Lucas 19, ik denk dat Lucas 19 is, als ik het uit mijn hoofd zeg, dat de Heer Jezus Zacchaeus vindt niet onder de vijgenboom, maar in de vijgenboom. Interessant. Was trouwens een wilde vijgenboom. Hè. En Zacchaeus, ja, eigenlijk, ja, iemand die eigenlijk verloren was in die wilde vijgenboom. Niet de vijgenboom zoals God jou bedoelt. Zo is eigenlijk Israël zie je eigenlijk ook tot een wilde vijgenboom geworden. Dus op een zeker moment, hè, zie je dat het volk ook zo is afgedwaald van de levende God. Maar de Heere die dan Zacchaeus daar vindt, in die wilde vijgenboom. En dan ook tegen Zacchaeus zegt, haast u, kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Nou, prachtig die geschiedenis, gaan we nu niet op in. In de vijgenboom. Maar Nathanael zat onder de vijgenboom. Het zijn zo van die kleine details, maar op zich best wel goed om daar even aandacht aan te geven. We komen daar overigens zo nog op terug, die vijgenboom. En dan het getuigenis in vers 5, dat Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Wat een geweldige getuigenis, hè? U bent de zoon van God, nee, u bent niet de zoon van Jozef. Zoals Filippus hem aan hem voorstelde, nee, u bent de zoon van God. En tegelijkertijd, u bent de koning van Israël. En dan is het antwoord van de Heer Jezus. Vers 51, omdat ik tegen hem gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u, en u zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en nederdalen op de zoon des mensen. Ja, dat net al even onder de vijgenboom. Ach, zeg maar, die details die kun je zo makkelijk overheen lezen. Maar eigenlijk het vaak, ja, vind ik zelf, de juweeltjes in het woord van God liggen vaak in die details. Natuurlijk, inderdaad, Nathanael, hij zat daar onder de vijgenboom. Maar het is zo mooi als je daar nou eens die concordantie is op naslaat. Dan zie je dat, inderdaad, de vijgenboom is een beeld van Israël, dat ook straks tot bloei zal komen. Maar het mooie is ook dat ook in dat Messiaanse Rijk het ook kenmerkend zal zijn dat dan ook het volk ook onder de wijnstok en ook onder de vijgenboom zal zitten. In Zacharia 3, ik noem maar even een paar teksten. Zacharia 3, vers 9 en 10, dat de Heer zegt, in die dag, ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. En op die dag, spreekt de Heer van de legermacht, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Daar zie je dat zitten onder de vijgenboom, is een beeld van rust. Een beeld van het Messiaanse Rijk. De tijd waarin dan inderdaad dat volk tot rust zal komen. Niet meer beangst hoeft er te zijn vanwege mogelijke aanvallen van de tegenpartij. Nee, de Heer zelf zal over hen waken. Hetzelfde kom je ook tegen in Micha 4, vers 4. Zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En niemand zal ze schrik aanjagen. En degene die het nog eens na willen lezen, ook in 1 Koningen 4, vers 25. Daar lezen wij dat er ook Israël in de tijd van Salomo, waarin het volk ook tot rust was gekomen, en dan ook ieder ook zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Er staat er van Dan tot Beersheba, al de dagen van Salomo. Salomo, u weet het, hè? Shalom, dat zit in zijn naam. Het was de vredekoning. En dat zal ook straks, prachtig type van de Heer Jezus. Salomo, als David natuurlijk. Met name de vrede die dan ook in het land zal zijn. Zij zullen zitten onder hun vijgenboom. En dan, daar sluiten we mee af. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Nou, dat is een verwijzing naar Genesis 28, waar Jacob dan droomt en dan die ladder die daar is tussen hemel en aarde, waarin hij dan ook ziet dat die engelen en Gods op en neer gaan op die ladder. En hier zien we eigenlijk de betekenis van datgene wat Jacob heeft gedroomd. In Genesis 28, het gaat hier dus in feite om de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de verbintenis tussen hemel en aarde. En hij is het als het ware waardoor die hemel geopend kan zijn, waardoor inderdaad die engelen op en neer ze kunnen gaan. En zo bijzonder dat Jacob dat dan ook een ontzagwekkende plaats noemt. Dit is niets anders, zegt Jacob dan een huis van God en de poort van de hemel. In Genesis 11 vind je ook zo'n poort van de hemel. Daar zie je een toren die de mens bouwt om zichzelf toegang te verschaffen. Dat is eigenlijk kenmerkend voor eigenlijk elke religie. De mens die in eigen kracht zich een weg naar de hemel baant. Maar de poort van God is de plaats, zoals we dat ook lezen in Genesis 28, waar uiteindelijk zelf in en door de Heer Jezus Christus daar die weg tot God wordt geopend. En wat geweldig dat wij inderdaad wat dat betreft onder een geopende hemel mogen leven. We hebben soms wel eens het idee als we bidden dat we wel eens zeggen, het lijkt wel alsof de hemel van koper is. Ja, dat kan wel zo lijken, maar het is niet zo. Oppassen met watgene wat we ervaren, watgene wat we voelen. Want het gaat er altijd weer om dat we teruggaan naar het woord van God, dat dat onze leidraad is. En dat we niet zelf een godsbeeld gaan creëren, maar dat we werkelijk het Godsbeeld gaan leren kennen. En het Godsbeeld is niemand anders dan de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En hij is het beeld van God. Hij is degene in wie God zich volkomen heeft geopenbaard. Bethel, zegt Jacob, het is een huis van God. En dat is zo bijzonder, broeders en zusters, dat we ook mogen weten dat het straks, dat zeggen we wel eens, het was zo mooi, want het leek wel een hemel op aarde. Nou, straks zal het inderdaad een hemel op aarde worden, kunnen we ons niet voorstellen. Ook als we kijken naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, het is, je houdt je hart vast. Ik weet niet of u het gehoord of gelezen heeft, dat opmerkelijk, dat nu Israël notabene weer relatie is aangegaan met Turkije. Dus dat is een pervers bewind. Maar nee hoor, Rusland, Poetin en China. Er worden eigenlijk allerlei verbonden en verbonden aangegaan. Maar je denkt, het zal een doodlopende weg zijn. Een doodlopende weg. Maar straks, als de Messias terug zal komen, dan zal de vijgenboom weer bloeien. En dan zal inderdaad het volk, de Heere, weer volgen. Volg mij. Dan zullen zij ook hem mogen kennen. Wel, tenslotte, het is mooi dat Nathanael eigenlijk ook een prachtig type is natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Nathanael, van wie de Heer Jezus zegt, een Israëliet in wie geen bedrog is. De Heer Jezus Christus die dé Israëliet is, in wie geen bedrog is. Petrus zegt, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, Nathanael. Zijn naam betekent geschenk van God. En dat is een geweldig geschenk die wij hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Vers 36, hij is het lam van God. Hij is gekomen om zijn leven af te leggen. Hij is geofferd. Hij is voor onze zonden. Hij is de rabbi, vers 39, de meester. Hij wil ons onderwijzen. Ja. Vers 42, hij is de Messias, de Christus. Wij mogen hem kennen ook als de Christus, als de opgewekte, die de dood heeft overwonnen. Het leven, zegt Paulus, is mijn Christus. Hij is waarschijnlijk de koning van Israël, dus ook de zoon van David. Hij is de zoon van God, vers 50. En in vers 52, hij is ook de zoon des mens, de Ben Adam. Je ziet eigenlijk al die titels. Het is eigenlijk één grote beschrijving hier in Johannes 1. Als we ze allemaal op een rijtje zetten, dan zien we eigenlijk wie het is. Die wij mogen kennen als onze Heer en Heiland Jezus Christus. En we mogen inderdaad weten dat Hij het is die het alles heeft volbracht. Maar dat Hij het is die ook het wereldgebeuren in zijn hand heeft. Dat Hij het is die uw leven in uw hand heeft. En eigenlijk wat Hij vraagt aan u en aan mij. Volg